We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders. Alles moet anders.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
We zeiden vroeger altijd van als het brandt, laat maar lekker branden. We zijn verzekerd, maar je komt in hele rare molen terecht als het zo is.
Zegt hij altijd, hey Pik, mag ik van jou broodje armen? Hey, dag Pik, bedankt Pik, alles Pik. Nou.
Met de muts op en een sjaal voor zijn gezicht, zeg maar, en ja, met een getrokken wapen.
En ja, dat was dan zo. En ik zei, waar bemoei je je mee? Weet je? Dat ben ik niet gewend.
Ga op een stretcher liggen en ga naar de sterren kijken.
Ja, welkom bij aflevering 4 van Man met de microfoon. En ik denk dat je het inmiddels wel weet. Ik rij met mijn oranje bus de buurt in om mensen te interviewen. En dat kan in principe elke stadswijk zijn, maar dat is de mijne. Omdat ik denk dat je niet ver hoeft te reizen om mooie verhalen te vinden. En ik werk elke maand, tenminste tot nu toe dan, volgens een thema. Ook nu weer. Maar voordat ik bij dat thema kom, is het denk ik even handig om mijn samengestelde gezin voor te stellen. Ik heb twee oudere zoons. Die zijn de helft van de tijd bij hun moeder en de helft van de tijd bij mij. En ja, die gaan zich eerst even aan jullie voorstellen. Ik heb gewoon gevraagd, hoe heet je?
Oh ja, hoe heet je? Hoe oud ben je en wat is je hobby?
Ik heet Joep. Ik ben 13 jaar en mijn hobby is honkbal.
Hallo, ik ben Teun. Ik ben 11 jaar en mijn hobby is honkbal.
En dit is mijn vriendin. Die stelde ik dezelfde drie vragen.
Ik ben Paulien, ik ben 40 en mijn hobby's zijn lezen, wandelen,
Één hobby.
En breien. En koken.
Ja, en dit is... Dit is het zoontje van Paulien en mij, Wiek. En die is bijna 1. En nu komen we bijna bij het thema. Maar eerst moet ik mij nog even voorstellen. Ik ben Chris, ik ben 44 en mijn hobby is slapen. Ja, en misschien voelden jullie hem al aankomen. Maar sinds de komst van Wiek is mijn hobby een beetje in het gedrang gekomen. Vooral in de nacht. Waar ik mijn hobby toch eigenlijk voornamelijk uitvoer, het slapen. Hier hoor je bijvoorbeeld een opname van 3 uur 's nachts. En je hoort echt dat hij de speen weggooit op een gegeven moment. Let op. Nou, dan moet ik dus weer uit bed komen om die speen te pakken. Maar toen dacht ik, die nacht, die maak ik eigenlijk niet zo goed mee. Laat ik dat nou eens als thema van deze aflevering nemen. Ik ben met mijn bus rond gaan rijden, heb mensen geïnterviewd over de nacht. En dat deed ik zowel overdag als 's nachts. En ik heb naast de echte verhalen ook weer de bijna echte verhalen. Dat zijn scènes die worden geschreven en die neem ik op met acteurs ook bij mij in de buurt. Zoals bijvoorbeeld deze. Het is 2:30 's nachts als in een van de woontorens langs de rivier een man wordt wakker gebeld.
Met Rindert?
Ja, met Maya.
Oh. Oh.
Ik droomde net over jou.
Nou, is het weer zover?
Ja. En dit keer vond je het per se nodig om met mij naar een heel druk dansfeest te gaan. Terwijl je weet dat ik dat helemaal niet leuk vind.
Nee.
Nou ja,
En
ik zei dus, wat doen we hier in godsnaam? En toen zei je, ach mens, leer toch eens een keer lekker lichamelijk te zijn. Ja, zo leuk was dat helemaal niet hoor. Ja, dat zei jij, ja. Want je zei het expres ook zo hard mogelijk dat iedereen het kon horen. Ook allemaal Brazilianen.
Ja. Maar die konden het natuurlijk niet verstaan.
Jawel. Het waren allemaal Braziliaanse Nederlanders. Ja. En die stonden me allemaal aan te kijken. Zo van, wat een ontzettend onlichamelijke vrouw is dat. Heel anders dan wij zelf.
Ja, zeker. Maar nou, in ieder geval is het maar een droom, toch?
Ja, dat heeft er dus helemaal niets mee te maken. Jij zat ook van die blikken van verstandhouding te wisselen met die Brazilianen van... Laat me lullen, nou...
Marja, wacht maar even, lieve schat. Je weet toch dat het een droom was?
Ja, dat weet ik ook wel. Ik ben niet gek. Maar dat is toch nog geen reden om je zo belachelijk op te stellen naar mij?
Ja, goed, dan ga ik het maar weer zeggen. Sorry. Ja? Sorry. Is goed?
Daar is het nou weer een beetje te laat voor. Dag, Rindert.
Dag, Marja.
Voor een van mijn favoriete koffiewinkels sprak ik met een jongen over waar je bang voor was als je vroeger ging slapen.
Ja, ik denk dat geesten waren onder mijn bed.
Maar je dacht echt dat ze er waren?
Ja. Ja, we hebben het wel over heel lang geleden, hè? Dat was niet vorige week of zo.
Nee, oké. Hoe oud was je toen, denk je?
Ik denk een jaar of 6. Ja, dus was er één onder mijn bed en één die was boven. Die was blauw en die kwam met een wenteltrap naar beneden. En dan moest ik, voordat hij bij mij was, moest ik de trap afrennen en bij mijn ouders naar binnen glippen.
Wow.
En dan was het allemaal oké. Maar als ik dat niet deed, dan kregen ze me te pakken en dan gingen ze me kietelen.
Dus het was wel eng, maar niet dat kietelen is niet heel erg eng.
Jawel, dat was verschrikkelijk eng. Ah. Ja, ja. Daar had ik een grote, grote angst voor.
Ja. En hoe ben je dan van die angst afgekomen?
Nou, ik denk... als je op een gegeven moment heel groot wordt... 7 of zo... dan geloof je natuurlijk niet meer in geesten. Dan gaat dat weg. Ja.
In een klein huisje vlakbij de begraafplaats woont Rogier. Kunstenaar en absolute liefhebber van de nacht... Zijn hobby is dan ook sterren kijken.
Vannacht lag ik op mijn stretcher in de tuin met de sterrenkijker. 2 grote wollen dekens over mij heen. En ik dacht weer, en dat moet je dus niet doen, hè. Als je naar sterren kijkt, dan moet je helemaal niet denken. Maar toen dacht ik wel iets, en dat is volgens mij de essentie voor mijn liefde voor de nacht, is dat... Overdag moet je van alles. En 's nachts mag je alles. En toen werd ik kreeg bijna tranen in mijn ogen van mijn eigen woorden. Ik meen het echt. Ik dacht van, ik heb dat nog nooit zo gezien eigenlijk. En toen ging ik opeens voelen. En dat is het met de nacht. In de nacht voel je. En overdag denk je. Overdag is er stress. 'S nachts is de stress weg. Dus piekeren in de nacht, dat gebeurt vanwege het gewicht wat je meeneemt van de dag. Ga op een stretcher liggen en ga naar de sterren kijken.
Hekje open.
En de stress, echt waar,
lopen nu naar de middentuin.
Die verdwijnt.
En precies...
Hier zet ik hem dan neer. Dat is exact naar het oosten. En dan ga ik zo hier, ga ik even zitten zo. Pak eerst mijn ogen, dan de verrekijker. En dan zie ik eerst 10 puntjes van sterren. En dan opeens met de verrekijker zie ik er 100 of 1000. En met de sterrenkijker zie ik er miljarden. En dan denk ik van, hé? En daar word je zo nederig van. Echt, daar word je zo kalm van. Ik krijg ook een droge bek als ik, als ik er naar kijk. Ja, echt waar. Weet je wel, dan pak ik even een biertje of zo en dan gaat het weer. Maar vannacht was ik weer aan het kijken en toen op het balkon hier links van me stond had een man een vreselijke kuch. En toen zei ik van, buurman, gaat het? Ja, bronchitis. En toen, volgens mij, maar ik kon me niet meer concentreren op de sterren kijken. Hij begon zo te hoesten, toen ben ik naar hem toegelopen. Toen heb ik nog wel eventjes de arts gebeld. En toen, vanochtend hoorde ik dat hij een longontsteking had. Ja. Dus via de sterren heb ik ook weer een leven gered eigenlijk.
Nadat alle cafés al lang gesloten zijn, kom ik nog een groepje studenten tegen.
Hey, moet ik nou rappen voor de man met de radio?
Met de microfoon.
Man met de radio.
Oké. Okay.
Welke radio?
Yo, yo, je hebt de man met de radio.
Microfoon check, 1, 2, ja hij doet het. Oké, okay. Laat me je vertellen hoe we dat niet doen. Want kijk, iets te veel gasten zijn me iets te gemiddeld. Inmiddels heb ik de helft maar om mijn middel gewikkeld.
Volgens mij heb je echt een heel leuk werk. Kunnen we niet mee?
Nee, maar...
Ik ga weer weg met de bus. Hey, dankjewel voor de rap. En jij ook.
Maar
het maakt me niet uit. Het is een goed punt, maar ik ga gewoon weer weg.
Even een goede vraag.
Maar je hebt wel een bus. Mogen we niet mee?
Nee. Jammer, hè?
Fijne avond.
Jij ook, doeg.
Op het pleintje in het buurtje van Beton zit de winkel van Ron.
Een koffiebroodje, ja.
Het brood dat hij daar verkoopt... Maakt hij niet zelf, maar koopt hij bij een warme bakker.
Hoeveel wil je er hebben?
Dat was vroeger heel anders.
Ik had een bakkerij met twee winkels aan de winkel waar de bakkerij was en deze winkel. Dus we werkten met een man of 12 zo'n beetje. Dat was het. Ja.
Na het avondeten ging hij altijd naar de bakkerij en werkte de hele nacht door. En hij hield van de nacht.
Mensen zijn niet gehaast. Ze zijn of thuis van het stappen. Of ze gaan net beginnen. Weet je. Het is gewoon geen gehaast, geen gedoe. Dus 's nachts is de wereld een stuk rustiger. En vaak kwam ik dan ook 's morgens vroeg thuis. En dan ga je lekker een uurtje wandelen. En dan is er nog niemand wakker. En dan ga je een uurtje wandelen buiten. Dat is heerlijk. Even alles van je afzetten.
Voordat hij naar huis ging, bracht hij altijd zijn brood rond. In de stille stad waar hij van hield. En hij had zijn vaste kopje koffie bij het benzinestation. En de bekende gezichten... op de taxistandplaats. Maar alles veranderde op die ene dinsdag 13 jaar geleden.
Nou ja, we kwamen terugrijden om de kratten, lege kratten terug te brengen. En ja, toen stond de brandweer voor de deur en de politie en hele toestanden. En daar weet je niet wat je overkomt. We zeiden vroeger altijd van als het brandt, laat maar lekker branden. We zijn verzekerd, maar je komt in hele rare molen terecht als het zo is. Dus, en dan is het nog het allerergste, achteraf kun je het begrijpen, maar op dat moment dat je eigen bedrijf niet binnen mag. Omdat ze misschien bang zijn dat je het aangestoken hebt.
En nu nog steeds, na al die jaren, gaat hij liever niet langs de plek waar zijn bakkerij vroeger zat.
Ik moet ook eerlijk zeggen, er zit nu een toko zit erin, maar ik kan er niet naar binnen gaan. Ik rijd nog wel eens door de straat heen, maar ik kan het niet overmaat verkrijgen om naar binnen te gaan.
Nee, want ik wilde eigenlijk met jou daar afspreken.
Ja, dat weet ik, maar liever niet.
Wat gebeurt er met je als je daar langs loopt?
Ja, je krijgt gewoon, ja, je gaat terugdenken aan hoe het was. En ja, dan zie je alles weer voor je, wat er is gebeurd. En je wordt er gewoon verdrietig van.
Wat deed Ron vlak na de brand?
Kijk, ik werkte ongeveer 80 uur per week, minimaal. En dan heb je ineens niks meer, want dan ga je zitten malen. Wat nu? En toen dacht ik van, nou, dit zaakje hier, dat krikken we weer een beetje op. Dat er een goede loper zit en dan verkoop ik het. Dan heb ik weer een startkapitaal om een nieuwe bakkerij te beginnen. Maar ja. Dan ga je weer. Dan ga je weer van voren af aan beginnen. En inmiddels waren we natuurlijk een beetje gewend aan dat we 's avonds samen aan tafel konden eten. En dat we samen naar bed gingen 's avonds. En in plaats van de een eruit, de ander erin. En ja, dus we waren eigenlijk zoiets van, het is wel goed zo.
Nu die het nachtleven voor langere tijd had opgegeven, bleek dat de dag hem zoveel te bieden had, dat hij niet meer terug kon.
Ja, allemaal van dat soort kleine dingetjes. Kinderverjaardagen, voetballen kijken, als het WK is, ouderavond waar je nooit naartoe kan dat je moest werken. Je vader en moeder een bakje koffie doen, ja, dat ga je niet s'nachts om 12 uur doen. Dus nu kun je dat gewoon overdag weer doen als je dat wil.
Dus. Ben je eigenlijk dan gelukkiger geworden op een bepaalde manier?
Ja, achteraf wel ja, maar op dat moment denk je daar niet aan.
Maar het zijn eigenlijk al die kleine dingetjes.
Al die kleine dingetjes, die streep je in die tijd dat je s'nachts werkt, denk je daar gewoon niet aan. Maar als je dan ineens overdag gaat werken... Denk je, ja, dat heb ik toch eigenlijk al die tijd wel een beetje gemist.
Dus geen bakkerij meer, met heel veel personeel, maar een broodjeszaak in zijn eentje.
Het bevalt me zo goed hier, hoor. En ik vind het geweldig. Dus ja. Dus we blijven het gelijk gewoon zo doen. Ja, je bouwt een band op met mensen. Dat is, zoals je ziet, is het een beetje meer tegenwoordig een broodjeszaak aan het worden. Dus het is hartstikke gezellig. Dus... Ja, een heel ander leven. Ik moet er ook niet meer aan denken om nu iedere nacht nog te gaan werken. Dat echt niet. Nee. Nee. Dankjewel. Tot ziens.
Doei.
Het is 1 uur in de snackbar van Ahmed, die nog tot 3 uur open is. En daar komen bijzondere mensen langs.
Vertel maar, vanaf het begin.
Vanaf het begin. Ik was pas 5, 6 jaar in Nederland. En ik heb de snackbar nog. En er komt een klant, zo'n bouwvakker figuur. Hij zegt altijd, hey, Pik, mag ik van jou broodje armen? Hey, dag Pik, bedankt Pik, alles Pik. Nou, in het begin was ik kwaad, maar begrijp ik wel dat het is geen belediging wordt. En daarna komt er dezelfde tijd komt een andere vrouw, die werkt in de kroeg. Ze zegt, oh, mag ik patatje van jou scheet? Hey, scheet, dag scheet, dezelfde verhaal. Maar na 3 jaar, die twee komen tegelijkertijd samen. En hij zegt tegen mij, hey, ken jij Ahmed ook? Dat is mijn zuster. Dat waren broer en zuster. Dus Pik en de scheet waren broer en zuster, maar dat wist ik niet al 3 jaar lang. Zo grappig.
Het is 4:30 in de ochtend als ik bij het station ben waar ik zie dat er beveiligingsbeambten zijn, want er is ingebroken bij de Albert Heijn. En ik ontmoet deze man.
Mag ik jou wat vragen?
U mag mij wat vragen, maar het ligt er al aan waarop.
Dit is Len, een bewaker die wel iets weg heeft van een jonge Frank Rijkaard. En ik raak met hem in gesprek en ik heb het er eigenlijk over dat ik in de nacht best wel bang ben. En ik heb het idee dat al die bewakers daar dat 's nachts helemaal niet zijn.
Nee, dat zijn we ook niet.
Hoe kan dat nou?
Het is ons werk.
Het is ons werk. Als ik vraag of hij spannende dingen meemaakt, dan heeft hij meerdere verhalen paraat. Waaronder deze.
Bedreig met een vuurwapen op. Ik kon de groef in de loop nog net niet zien. Zo dichtbij was de loop.
Dit is het verhaal van Len.
Ja, er was een melding en ik ging naar binnen. En ik loop naar die melding toe en ik draai me om. En er staat gewoon een persoon. En met zwart gekleed met de muts op en een sjaal voor zijn gezicht, zeg maar. En met een getrokken wapen. Ja, toen dacht ik van, nu is het gebeurd. Dus ik zeg, ja, kan kiezen wat je wil. En in zijn ogen, toen ik in zijn ogen keek, dacht ik echt van, die gaat schieten. En ik zei, ja, weet je, ik weet niet wat je wil. Ik kan schieten, ik heb niks te verliezen, dus doe maar. Ik zei, jij hebt er waarschijnlijk straks meer last van dan ik, hè, want ik voel het waarschijnlijk niet meer. Nou, toen twijfelde hij en toen al die wapen weg, draaide zich om en liep weg. Ik denk dat het alles bij elkaar 30 seconden geduurd heeft. Maar je kijkt in de loop en lijkt de tijd wel te vertragen, hoor. Dan is die 30 seconden zijn wel heel lang dan. Nee, je draait je om en die persoon loopt dan weg. En terwijl je omdraait en wegloopt, hoor je die persoon achter je lopen. Dus die kan zich ook ineens bedenken en omdraaien en schieten. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Gelukkig niet.
Dus dan mag je wel een paar dagen thuis blijven, hoop ik.
Ja, mag wel, maar ik heb ervoor gekozen om de dag daarna gewoon mijn dienst ten eerste af te maken en dan gewoon de dag daarna gewoon weer aan het werk te gaan. Het probleem is op het moment dat je ervoor kiest, en dat is eigenlijk net als je een ongelukje hebt met de auto, om eigenlijk zo snel mogelijk weer door te gaan met waar je mee gebleven. Want anders bouw je een soort van angst bouw je dan op. En dan ben je misschien niet meer psychologisch in staat om je werk te doen.
Even voor middernacht heb ik bij een van de kleinere treinstations afgesproken met de heer Pauw van Wieldrecht. Zijn familie had vroeger een landgoed op de plek waar nu mijn stadsdeel is.
Hallo.
Hoi, hallo.
Ja, opschiet alsjeblieft. Ja, moet ik in beweging komen, want je moet hier niet te lang stilstaan. Maar dat zal je zo zelf wel merken allemaal.
Oh.
Wacht even, hou je vast, zet je schrap. Op z'n keer de buurt.
Op z'n
keer. Kijk, lopen een paar jonkies, zie ze? Een paar kleintjes. Lopen hier heel laat op straat allemaal.
Maar we zijn hier nu voor de ghetto drive-thru.
Ja, de ghetto drive-thru, ja. Eigenlijk gewoon met je vrienden de Land Rover door de armoede heen trekken. Zo begon het in ieder geval. Volledig uit de klauwen gelopen inmiddels. Ik hoop toch echt in de toekomst hier met een Land Rover of 6 midden in de nacht door die buurt te karren. En er lijkt behoorlijk wat interesse voor te zijn. En vroeger was het hier natuurlijk een soort Downtown Abbey. Hè, toen mijn familie hier nog het landgoed bezat. Maar tegenwoordig is het net alsof je Breaking Bad binnenrijdt of Homeland. Ken je dat?
Maar het is hier toch niet een Los Angeles of zoiets?
Levensgevaarlijk, kreeg. Levensgevaarlijk. Ik bedoel, het is nu nog koud, maar anders staan ze hier op de hoek te breakdance en dat soort dingen. Dat wil je echt niet meemaken. Of wel, maar dan van een afstandje. Kijk. Zie je nou een man in een jurk? Niet aankijken, Chris. Je moet een man niet aankijken. Dat is... Hier, witte tennis sokken. Dat doen ze ook nog. Oh, pas op meneer. Ik rijd er bijna een aan. Ze kijken niet uit, hè. Ze kennen die regels niet. Doe maar heel even je raampje open. Niet ruiken, niet ruiken. Ruik je dan?
Ja, ja.
Het is toch echt aparte lucht, of niet? Het kent het niet?
Dus, ja, ik gewoon het
moet je ogen dicht doen. Moet je ogen dicht?
Ja, ik ken het wel.
Toch gewoon het gevoel dat je op vakantie bent, of niet? Echt vakantiegevoel krijg ik hiervan. Oh, wacht even. Wacht even. Doe maar dicht, dicht. Raam dicht. Raam dicht. We gaan weer rijden. We gaan weer rijden. Zie je daar dat gele bord?
Ja.
Ja, daar gaan wij naar binnen. Dus we kunnen hier uitstappen. Dat kan hier, dat weet ik. Ik zou je wel adviseren, loop in één rechte lijn naar binnen. Ga niet om je heen lopen kijken. Gewoon uitstappen naar binnen. Oké? Okay? Let's go. Ik zou heel graag alsjeblieft een rotti kip willen. En een Hernandez, alsjeblieft.
Ik ga zo mee, hoor. Oké,
en bedankt. En fijne avond.
Dag, mevrouw. Ja. Dag, hoor. Dag.
Ja.
Heel goed. Nu ga je wat meemaken. Echt waar.
Leopold is een van de acteurs die meespelen in mijn bijna echte scènes. En hij is ook mijn overbuurman. En hij zit onder andere in de telefoondialoog aan het begin van deze aflevering. En Leopold vertelde mij een keer een verhaal wat heel goed past bij het thema de nacht. Want hij heeft een keer zelf een nacht gecreëerd. En wordt allemaal duidelijk hoor, als hij het verhaal vertelt. Want ik mocht het bij hem opnemen. Dus ik ging bij hem langs en nou ja, het was nu niet eens een keer voor een scène, maar voor een echt verhaal.
Dan moet ik goed nadenken wat ik zeg. Je zit ook gewoon in mijn aura nu met dat ding, met die stofkap.
Maar als we een scène opnemen, zit ik op exact dezelfde afstand.
Ja, maar dan heb ik er geen last van. Nu denk ik van, hey, dit gaat over mij, niet doen. Okay. Dan is het mijn aura. Ja, gek hè.
Goed. Het verhaal van Leopold. Begin maar.
Ja, wij kregen ons tweede kind en toen moesten we verhuizen. En toen konden we binnen de stad, was het allemaal niet te doen. En toen zijn we naar een andere stad gegaan.
Een kleinere provinciestad.
En dat hebben we op een heel stom moment besloten.
En toen hebben we eigenlijk alleen maar heel praktisch gekeken.
Dit is Helene, de vrouw van Leopold.
En toen hebben we een huisje gevonden in een buurt... Waar we eigenlijk alle twee al vrij, nou ja, volgens mij toen we er aankwamen al voelden dit... Er zat nooit een gevoel bij van yes, dit wordt de plek waar wij gaan wonen. Waar wij die volgende fase gaan doen met twee kinderen. Dat gevoel is er nooit geweest.
Gek genoeg doen ze wel een bod op het huis.
En toen belde Helene op, die was op een feestje. En die zei, ja, ik ben net door de makelaar gebeld. We kunnen dat huis toch krijgen voor die prijs. En ik van, ik moet zo werken, wat zullen we doen? Nou ja, ik weet het ook niet, maar het is wel een kans. Ja, nee, laat me doen dan.
En dus kopen ze een huis in een buitenwijk van een kleinere stad.
Het was een ongekend truttig wijkje. Het enige wat er was, dat waren of rollators of kinderwagens. Het was echt zo'n het lag prachtig, het lag tegen de duinen aan. Dus het lag, op papier zag het er fantastisch uit. Maar de mentaliteit in dat... wij komen dan uit een andere stad. We mengden gewoon niet. We hadden het niet het gevoel... We hadden er ook geen zin in gewoon. Weet je wat ook zo vervelend was? Dan stond ik op een gegeven moment bij het supermarktje vlak om de hoek. Allemaal heel gezellig. Kon je zo naartoe wandelen. En dan stond ik naast iemand bij de kassa. Die zei dan zo, vanmorgen gestofzuigd. En dat was dan zo. En ik dacht, waar bemoei je je mee? Weet je? Dat ben ik niet gewend. Ik kom uit een grotere stad, dus ik ben niet gewend dat mensen dan door de ramen naar binnen kijken om te weten wat je doet.
Helene doet ook boodschappen bij het winkeltje.
En toen stond ik achter een mevrouw die op haar sloffen een pakje bloedworst dik kocht. En ik dacht, ik wil niet in een buurt wonen waar mensen op hun sloffen een pakje bloedworst dik kopen.
Ik werd er zo kriegel van, werd er echt een nachtmerrie.
En ik weet wel dat ik op een gegeven moment 's ochtends op de bank lag met mijn dikke buik en het gordijn opendeed, naar buiten keek en huilend het gordijn weer heb dichtgetrokken van ellende. Van ik wilde daar niet zijn.
Mensen in de buurt zeggen dat het gewoon een paar jaar duurt en dat je vanzelf weer nieuwe vrienden krijgt.
En wij, ja, hoezo nieuwe vrienden? Ik wil maar geen nieuwe vrienden. Ik wil dat mijn oude vrienden, dat ik even op de fiets naar ze toe kan of af kan spreken in de kroeg. En niet dat ik op zondagmiddag dat ze een familiebezoekje komen brengen, mijn oude vrienden.
Een buurvrouw denkt dat er misschien een kwade geest in hun huis hangt en regelt een specialist.
Met wierookachtige toestandje. Heeft daar met, die ging gebaren maken in iedere kamer en die voelde ook dat er iets niet goed was. En dat past helemaal niet bij mij om zoiets aan te gaan. Maar ik dacht, alles om het maar hier goed te krijgen. Want ik zag wel dat onze oudste dochter het heel fijn vond. Want die kon zelf naar buiten, die kon zelf naar het speeltuintje. Die was bevriend met het buurjongetje. Dat waren een soort Jip en Janneke met z'n tweetjes. Dus ik voelde me alleen maar schuldig.
En we kregen daar ons tweede kind. En we dachten elke keer maar, ja, dat is niet het huis waar we gelukkig zijn. En dat is helemaal niet fijn. En als we nou, ja, maar als we die plinten nou iets hoger maken, dan wel. Of ja, maar als we daar nou glas en lood in zetten, dan wordt het toch alweer een leuk huis. Of als we dat nou verven.
Ieder schroefje stond eigenlijk symbool voor, dat is dan de oplossing. Dus we hebben ons helemaal gek geklust.
Totdat een vriend zei, je kunt toch verhuizen? En ik dacht, hé, verrek. Maar ja, wij woonden er maar 9 maanden, hè.
En toen zei Leopold, nou oké, ga maar dan wat kijken. En dan zien we wel, als je dat rust geeft. En toen was het bij het derde huis, was het raak. Toen was het een huis waarvan ik dacht, ja, dit is wat ik bedoel.
Ze kopen een oude apotheek in hun oude stad, verbouwen weer een paar maanden en verhuizen.
Dus toen kwamen we hier, toen was het klaar, toen konden we erin. En toen werden we alle vier hartstikke ziek. En mensen zeiden, ja, dat komt omdat er hangen die oude bacillen van de apotheek. Er hangen allemaal ziektekiemen. Dus ja, jullie worden ziek. En toen hebben we nou weer een verkeerd huis gekocht. Godverdomme, haal maar niet op. En Helene die begon ook op een gegeven moment over, ja, misschien moeten we toch weer terug. Dat andere plekje was toch beter. Ik zei, nou, moet je god, toen kregen we een enorme ruzie. En we kwamen er niet meer uit. We raakten helemaal in de stress. En toen kreeg ik de hik.
Ik kan me niet echt het begin herinneren. Nee. Nee.
Ja, dan denk je, die hik, dat gaat wel over, maar dat duurde vrij lang. En dat werd vrij intens, een vrij diepe hik.
En op een gegeven moment duurt de hik al 2 dagen.
En alleen als ik dan helemaal moe was, zakte ik uiteindelijk in een diepe slaap. En dan werd ik de volgende dag wakker. En dacht ik, oh, de hik is voorbij. En dan bewoog ik heel langzaam. Ik heel langzaam, moet niet proberen. En dan deed ik 1 voet naast mijn bed. En dan begon het weer.
Als hij uiteindelijk naar het ziekenhuis gaat, blijkt niemand hem echt te kunnen helpen.
Niemand. Het komt zo weinig voor blijkbaar, dat je zo lang de hik hebt, dat ze niet wisten welk specialisme daar een oplossing voor had. Dus ze gingen in boeken zoeken. Dat vond ik zo'n angstig gevoel, dat ze daar met z'n allen met mijn rug naar me toe stonden ze daar een beetje te giechelen en dan stonden ze in boeken te zoeken van, god, zou jij het weten? Nee, ik zou het niet weten. Maar wat ze eraan moesten doen. Dus ik kwam niet verder dan de balie, zou maar zeggen. En dan moest ik weer terug op de fiets.
Hij kon alleen maar liggen, zoeken naar een houding. Hij wilde alleen maar televisie kijken als een soort afleiding. Hij kon niet slapen. We waren al uitgeput, maar dit bracht de allergrootste uitputting. En ik trok het niet.
En toen ben ik op een gegeven moment naar het ziekenhuis gegaan weer. Voor de tweede keer. En zei ik, nou, nu kan ik niet meer. Ik kan gewoon niet meer. En toen had ik inmiddels 7 dagen de hik. Inmiddels had ik trouwens ook gehoord dat er ooit een paus, die was overleden na, ik geloof, 13 dagen de hik. Dus ik kneep hem al een beetje. Ik zat al op 7. En ik was gewoon... Maar fysiek ben je gewoon kapot. Het is gewoon een marathons of zo. Het is zo... En ik kroop letterlijk over de grond van de pijn en van de uitputting.
In het ziekenhuis zien ze ook dat Leopold de uitputting nabij is. En ze komen met een drastisch plan. Ze willen hem zware spierverslappers geven. Het type medicijn wat normaal gegeven wordt aan mensen met een zware psychose.
Ik was bang en ik dacht ook, omdat ik dacht, als dit niet lukt, dan weten de artsen het ook niet meer. En de dertiende dag naderde waarop die paus was overleden. Dat was wel een eeuw eerder geweest, maar ik dacht van ja, stel je voor dat ik aan de hik sterf. Dat is een triest verhaal. Dat wil ik niet. Dat kan ook helemaal niet, want ik ben vader van jonge kinderen. Ik kan niet dood.
Leopold krijgt van het ziekenhuis medicijnen mee en een instructie.
Je moet in een stoel gaan zitten en daar niet uitkomen. Je moet niet meer gaan bewegen. Je moet je om je heen eten en drinken neerzetten. En deze medicijnen 2 dagen gebruiken. En dan kom je tot een diepe rust en dan moet het weg zijn.
Eenmaal thuis begint de voorbereiding. Helene en de kinderen gaan logeren bij vrienden. En Leopold huurt een grote stapel video's bij de videotheek, sluit alle gordijnen om het daglicht weg te houden en neemt plaats in de stoel.
Ik had me echt gewoon afgesloten. Ik had een nacht gecreëerd in de zin van, ik wil niet afgeleid worden, ik wil niet dat de bel gaat, ik wil niet om me heen kijken wat er op straat gebeurt. Ik wilde er zo intens graag van af. Dus ik had me gewoon echt als in een hol ingegraven, continu een nacht gecreëerd met een televisie tegenover me, eten en drinken en wachten totdat dat spasme voorbij was. Nou, de eerste video erin, dat was, gaf ik, Spartacus was dat toen. Zo'n lekkere lange film. En dat medicijn erin. En toen ging, op een gegeven moment ging wel de hik over na in die stoel zittend. En toen dacht ik, terwijl ik niet sliep, want meestal ging ik alleen over als ik in diepe slaap was gevallen. Maar nu was ik voor het eerst, na 9 dagen, was ik bewust van het feit dat ik de hik niet had. Nou, toen stapje voor stapje ben ik uit die stoel gekropen. Heel als een oude man liep ik hier zo'n beetje rustig te bewegen. En bang dat elke keer dat die hik weer zou komen. En die kwam toen niet meer.
Na 9 dagen de hik is die eindelijk weg. En komen Helene en de kinderen weer terug naar huis.
En die stoel hebben we toen na afloop van die ding, hebben we hem ook weggedaan. Dat was zo'n slechte herinnering. Die stoel hebben we aan een vriend gegeven. Die was net gescheiden. Heb weg met die stoel.
En ik denk dat het daarna, want toen werd het ook weer, toen werd het lente. Toen ging alles misschien wel ook weer, ging letterlijk ook de zon schijnen buiten, maar ook wel weer meer hier in huis. En toen ging ik ook voelen dat dit een hele goede plek was.
Heel langzaam nam het leven, kwam het leven, het normale leven weer terug. En dat had dus allemaal te maken met die huizen. En achteraf ben ik nog steeds ongelooflijk trots op ons dat we na 9 maanden toch weer de moed hebben gehad van, weet je wat, dit is mislukt. We gaan opnieuw beginnen. We gaan weer terug, we gaan weer verhuizen.
Winkelstraat. De nacht is voorbij, het wordt al licht. En er is hier een bakker.
3 voor 1,50.
Ja. Ik koop croissantjes voor thuis.
Alsjeblieft. Heel erg bedankt.
Alsjeblieft.
Oké, dankjewel. Okay, doei. Doeg. De dag is begonnen.
Ja, dat was hem alweer. De 4e aflevering van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Cecile Heuier en Leopold Witte. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oost en crowdfundingplatform voordekunst.nl. En je weet het is een radioprogramma zonder omroep. Dus als je het leuk vindt, verspreid het. Vertel erover op een feestje. Of laat het weten via Facebook, Twitter, Instagram. En ook belangrijk, laat beoordelingen achter in de iTunes Store. En ben je een heel groot bedrijf, Ik bedoel, ik ben onafhankelijk, dus ook wel afhankelijk binnenkort. Nou ja, laat het weten. Tot over een maand. Ja, hallo, hier ben ik nog heel even. Als je dit nou een leuke podcast vindt, heb ik nog twee andere tips voor je. Namelijk Echt Gebeurd. Daarin vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. En de andere tip is Parelradio. Hierin wordt een wekelijkse selectie gemaakt van de mooiste radiodocumentaires en hoorspelen.